Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voor door met elkaar te zingen uit Psalm 27, vers 3a en 2b. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En wat er verder volgt in het eerste gedeelte van vers 3 en het tweede van vers 2 van Psalm 27. Doen wij ook deze middag in gemeenschap met de Kerk der Eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de 12 artikelen. In antwoord erop zingen we uit de 40ste psalm het 4e vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En daarna komt de schriftlezing tot ons, allereerst vanuit het Oude Testament, Psalm 40, vers 1 tot en met 9. En vervolgens vanuit het Nieuwe Testament, Lucas 2, vers 40 tot en met 52. Schriftlezing voor deze middag is dus Psalm 40, het eerste tot en met het negende vers. En Lucas 2, vers 40 tot en met 52, na de geloofsbelijdenis en Psalm 40, vers 4.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Om te lezen Psalm 40, te beginnen bij vers 1. Davids psalm voor de opperzangmeester. Ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En hij heeft mij uit een ruisende kuil uit modderig slijk opgehaald en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang onze goden. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Welgelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt en niet omziet naar de hoovaardigen en die tot leugen afwijken. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen, dat zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn zij menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord, brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zeide ik, zie ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewands. En daarvan volgen wij in Lucas 2, bij vers 40. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade Gods was over hem. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaar oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte des feestdags, en de dagen al daar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem, en Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dagreis en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. En als zij hem niet vonden, keerden zij weder naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren en horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende werden verslagen en zijn moeder zeide tot hem, kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking deze middag vindt u in Lucas 2, vers 42, 46 en 49. Lucas 2, vers 42, 46 en 49. Daar luidt Gods woord en de tekst. En toen hij 12 jaren oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte van de feestdag, en dan vers 46, en het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. En tenslotte vers 49, en hij zeide tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Tot zover onze tekstwoorden. We willen het aangezicht van de Heere zoeken om zijn onmisbare zegen te vragen. Heere, u hebt ons in uw goedheid opnieuw samen willen brengen onder de klanken van uw woord. Geef ons dat we daar op en onder de kansel bij dat woord tot buigen mogen worden gebracht. Dat is zo onmisbaar nodig. Een van uw knechten heeft het ooit in het verleden eens gezegd, dat uw woord te vergelijken is met een gebouw van grote ruimte, maar met een lage ingang. En Heere, maak ons zo klein dat wij in de ruimte van uw woord in mogen gaan, om iets te zien van de heerlijkheid die er ook ligt in het gedeelte van deze middag. U weet, Heere, hoe wij staan tegenover die ene naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden. Van nature verachten we die naam en stellen we onze eigen naam en alle namen in deze wereld boven die naam. Maar wil u geven dat het anders mag worden? Dat die naam voor ons mag worden tot een lieflijke naam, tot een lokkende naam. Dat wij, Heere, de zaligheid mogen gaan horen klinken in die ene naam, en dat wij de Heere Jezus Christus in ons leven nodig mogen krijgen, dat Hij onmisbaar wordt voor ons, dat hij onmisbaar mag worden als borg en als zaligmaker. En Heere, wij hoeven u met eerbied gesproken niet voor te schrijven hoe u werken moet. Want u werkt soeverein en heilig en altijd met behoud van uw eigen eer. Maar wil u ons toch uw werk in onze harten geven nadat wij het nodig hebben? Bekeer u dan hen die onbekeerd voortleven. U weet wie het zijn en u weet ook waar ze zich bevinden. U weet of ze hier vanmiddag zitten met uitwendige interesse. Interesse van het verstand, misschien met een heel godsdienstig leven of een werelds en goddeloos leven. Maar Heere, wil u ze staande houden op deze plaats, die toch een plaats is waar u werken wil. En we bidden, Heere, laat uw woord dan met kracht mogen indalen in de harten. Wil u het gebruiken als een middel in uw hand? Het kan niet om iets in de preek vanmiddag. Het kan alleen als u reden neemt uit uzelf en uit uw eigen woord. Heren, wij bidden, wil u ook aan hen denken die hier vanmiddag gekomen zijn en die geestelijk zoveel vragen en worstelingen en twijfels en aanvechting kennen. Die misschien geen licht hebben in de duisternis waarin ze voortgaan. Wil u ze opzoeken en wil u het licht maken en wil u het licht vanuit uw woord ook laten schijnen. Licht over wat wij missen, wat er bij ons niet is. Licht over onze schuld en over onze afmakingen. Maar ook licht over onze weg. Boven alles licht over wie u wil zijn voor arme zondaren. Heren, wij hebben zo nodig dat onze blinde ogen geopend worden voor de heerlijkheid die er is in de Heer Jezus Christus. Wil u ons leiden tot kennis van Hem, in wie toch alleen het leven is. En dan bidden wij ook, Heren, voor hen die door genade iets van heerlijkheid hebben mogen zien in de Heer Jezus. Al was het misschien van verre en door de tralies heen, zoals een Bijbelse uitdrukking dat zegt. Maar Heere, geef dan dat ons hart deze middag gaande gemaakt mag worden. Juist als het ook na ontvangen genade zo ingezonken kan zijn en zo verkild en koud. Wil u geven dat onze harten dan opnieuw mogen gaan branden, als we iets mogen horen van de weg die de Heer Jezus Christus al van jongs af aangegaan is. En maak hem ook in zijn weg op 12-jarige leeftijd onmisbaar en dierbaar en gepast voor zondaren deze middag. We vragen u dat wel bijzonder voor hen onder ons die de leeftijd van 12 jaren hebben. Het woord komt wel heel dicht bij hun leven, maar niet minder bij het leven van hen die onderweg zijn naar die leeftijd, of die leeftijd korter of misschien al lang achter zich hebben liggen. Heren, breng ons door uw geest bij uw woord. Help u bij het luisteren. Wat er zou kunnen hinderen, wil u het wegnemen. En dat is van onze kant alles. Help u ook bij het preken, Heren. Wij kunnen dat vanuit onszelf niet. Maar u hebt het op deze plaats zo menigmaal bewezen dat u zo verrassend, zo onverwacht wilde helpen. Het zal de ervaring zijn van alle die aan deze plaats gesteld zijn geworden, hoe u deze plaats wilde maken tot een plaats van wonderen. En Heren, dan is er alle reden om ook vanmiddag, wanneer we elkaar als gemeente en oudherder en leraar opnieuw ontmoeten mogen, dan is er alle reden om ons te verootmoedigen en klein te worden, dat u ons tot hiertoe hebt gespaard, hebt geholpen en dat u het geeft dat we elkaar onderweg naar de grote eeuwigheid weer eens een keer mogen ontmoeten. Eenmaal zullen we daar allemaal staan, voor die grote witte troon, om geoordeeld te worden. En dan zullen we elkaar weer ontmoeten, gemeenteleden, ouderen, jongeren, catechisanten, mensen van middelbare leeftijd, dienaren van het woord, ouderlingen, diakenen, oud-ambtsdragers. O God, maak ons bereid. Doe ons leren dat we buiten u en buiten de enige geldende gerechtigheid van de Heer Jezus Christus totaal verloren zijn. Maar geef ons ook dat we door uw genade gebracht mogen worden in die enige schuilplaats die in u geopend is in zijn wonden. En hij breidt zijn armen nog uit. Ook aan de middag van deze dag, naar Kralingen en waar we ook vandaan komen. En hij roept het nog, wend u naar mij toe en word behouden. Heere, geef ons een plaats aan zijn gezegende voeten. Leer ons, bekeer ons. We dragen de gemeente van Kralingen hartelijk aan u op. Nogmaals noemen we de naam van onze vriend en broeder dominee De Bruin. Stel hem tot een zegen in het midden van de gemeente hier ter plaatse. Geef u alles wat nodig is in de bediening van uw woord, bij de catechisatie, bij de bijbellezing, op de bezoeken. Heere, wees hem met degenen die hem lief zijn nabij en goed. We dragen aan u op de broeders van de kerkenraad, ouderlingen en diakenen. Geef u ze wat nodig is, laten ze gedragen mogen worden op de gebeden van de gemeente, maar boven alles, geef u ze door genade gedragen te mogen worden in de handen van hem van wie het woord zegt dat hij de zeven sterren houdt in zijn rechterhand. En Heere, dat hun bekwaamheid en hun dienst mag zijn uit u en met kracht die u verleent. En laat het ambtelijke werk zo mogen gebeuren dat ze zelf ook in uw zegen mogen delen. We denken aan de oud-ambtsdragers, oud-ouderlingen en diakenen in het midden van de gemeente, die de gemeente ook in hun hart meedragen, het ambtelijke werk nog bijzonder en daar ongetwijfeld op betrokken zijn. Wees u ook met hen. Wees, Heere, met alle die hun krachten mogen geven aan het werk in het midden van de gemeente, leidinggevende van de verenigingen. Ook de jeugdvereniging die vanavond weer samenkomt, geef er uw zegen over. Heere, wees met de zondagsschool, met het werk van commissies, met de koster en zijn vrouw en de organisten, we dragen ze alle aan u op. Wil u in het midden van de gemeente van Kralingen werken zoals u gewerkt hebt, Heere? Zet uw werk voort en geef dat er in het midden van deze grote stad een volk mag zijn dat u mag vrezen en mag dienen. En dat eenmaal de eeuwigheid mag openbaren dat hier in Kralingen, ook in de 21ste eeuw, velen zijn toegebracht. Heere, ontferm u daar waar zorgen zijn. En we noemen u bijzonder de naam van broeder en zuster van de Wal uit Krimpen. Er zijn zorgen over de gezondheid van de vader van zuster van de Wal. En Heere, u weet hoe hij plotseling naar het ziekenhuis moest worden overgebracht deze dag. Dat was niet voor niets. En dat ging gepaard met grote zorg. En we bidden, wil u in die omstandigheden alles geven wat nodig is. Het leven van vader en schoonvader van buren sparen. En wil u ook geven, Heere, wat boven alles geven wat nodig is voor zijn ziel. Maar laat ook de roepstem die vanuit deze ernstige gebeurtenis tot ons komt, toch in ons hart mogen klinken en vrucht mogen voortbrengen. We bidden, Heere, nogmaals voor de ouderen. We denken aan degenen die niet meer naar de kerk kunnen. Wil u ook deze middag betonen dat u niet aan een plaats gebonden bent. Gedenk aan hen die hun werk moeten doen. Geef dat ze op ander moment het woord mogen naluisteren. Heere, geef u ook wat nodig is aan degenen die weten van eenzaamheid, die verlaten zijn, met de scherven van een gebroken huwelijk in handen staan, of een gebroken gezin kennen. Ach, Heere, alle omstandigheden zijn u bekend. Bij u is balsem. U kunt wonden helen. U kunt genadig en barmhartig en toch eerlijk en rechtvaardig onze schulden openleggen, maar ook wonden genezen. Daar bidden we u om. Heere, ontferm u zich zo naar de trouw van uw genade. Help ook de kinderen bij het luisteren. Ontferm u over deze wereld in nood. Bijzonder denken we aan uw volk Israël. Heere, bescherm, beveilig het. Wil velen van dat volk brengen tot kennis van de zaligheid in de Heer Jezus Christus. En hoor ons in de wegneming van al onze zonden. Om Christus wil. Amen. We willen gemeente gaan zingen van de 119e psalm, vers 8 en vers 50. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet in het onderzoek van uw bevelen waken. En ook het 50ste vers, ik overtref mijn leraars in beleid, want ik betracht al uw getuigenissen. En ook voor de 119e psalm geldt dat het een psalm is van Christus. 119, 8 en 50. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor eredienst, onderhoud, kerk en pastorie en algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Wij bevinden ons, geliefde gemeente, allemaal op een verschillende plaats op onze levensweg. Voor de ouderen geldt dat ze min of meer aan het einde van hun levensweg komen. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Voor mensen van middelbare leeftijd geldt dat hun levensweg misschien bezaaid is met allerlei doornen van zorgen, van dingen die ons in beslag nemen. Ook dat kan ons bijzonder opeisen. Maar voor jongeren die aan het begin van de levensweg staan, kan het ook wel zo zijn dat die weg bepaald niet gemakkelijk is. En dat het lijkt, en dat kan dus voor iedere leeftijd gelden, dat wij ons pad als het ware met houwelen moeten uithakken uit de rotsen om verder te gaan. Dat is precies wat er staat van de Heer Jezus Christus in het laatste vers van Lucas 2. Want daar staat: en Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Jezus nam toe. Als we er zo snel naar luisteren, dan zouden we kunnen denken, dat ging dus steeds verder omhoog. Dat was een opgaande lijn. Maar in de oorspronkelijke taal staat een woord wat het beeld oproept van iemand die zijn weg moet uithakken in de rotsen. Zo is het geweest met de Heer Jezus Christus tussen zijn 12e en zijn 30e levensjaar en eigenlijk ook nog daarna. Wat was zijn weg? Wat was zijn levensweg? Een moeilijke weg. Een weg waarin hij geen stap vooruit kon zetten of het houweel moest ter hand genomen worden en hij moest zijn weg moeizaam uithouden. Net zo als dat het kan zijn bij een jongere of een oudere hier vanmiddag in de kerk. Misschien gaat het wel over jou of over u. Maar als je dat nou, jonge vriend, alleen moet doen. Als u dat nou alleen zou moeten doen in uw levensavond, dan is het een zwaar werk, of niet? Anderzijds, als u op die weg nu Christus ontmoeten mag, als de weg achter hem aan mag gaan, als het mag zijn dat hij voorop gaat, dat geven de Heere als we deze middag met de hulp van de Heere nadenken over één moment uit de jonge jaren van het leven van de Heer Jezus op aarde. En dat is ook het thema voor de preek van deze middag. Een moment uit de jonge jaren van Jezus op aarde. Drie gedachten. Allereerst letten we op hem naar het huis van zijn vader. Dat is vers 42. En toen hij 12 jaren oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte des feestdags. Christus naar het huis van zijn vader. In de tweede plaats Christus en het woord van zijn vader. Dan zijn we bij vers 46. Het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. En tenslotte Christus op de weg van zijn vader. Vers 49. Hij zeide tot hen: wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Dus 3 gedachten. Allereerst Christus naar het huis van zijn vader. In de tweede plaats Christus en het woord van zijn vader. En tenslotte Christus op de weg van zijn vader. Wij kunnen gemeente Lucas 2 vergelijken met een drieluik. Ik heb dat beeld, als ik me niet vergis, wel eens gebruikt. Een drieluik, kinderen, dat is een schilderij dat bestaat uit 3 panelen. Je kunt het wat vergelijken met een ouderwets schoolbord. Op het linkerpaneel is afgebeeld het eenvoudige relaas van de geboorte van de Heer Jezus Christus. Die overbekende woorden van Lucas 2 vers 1 tot en met 7. Dat is het eerste. Dan het middenpaneel. Ja, dat is wat we lezen over de herders in de velden van Efrata. Hoe zij te horen krijgen het evangelie van de geboorte van Christus. En wat voor vrucht dat draagt in hun leven. En dan het laatste paneel, het rechterpaneel, dat speelt zich af op verschillende momenten in Jeruzalem. Op de 40ste dag, als de Heer Jezus aan zijn vader wordt voorgesteld en als Simeon en Anna daarvan getuigen zijn en Simeon zijn lofzang laat klinken en Anna die lofzang overneemt. Maar ook nog de geschiedenis die nu voor ons ligt. De geschiedenis van de 12-jarige Jezus in de tempel. En laten we die geschiedenis zomaar op de voet volgen vanaf het 41ste vers. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. Dat sluit aan bij een oude bepaling in de wetten van Mozes. U kunt dat teruglezen in Exodus 34. Dat alle mannen in Israël eigenlijk 3 keer per jaar vanuit hun woonplaats de pelgrimsreis naar Jeruzalem moesten maken. Naar de tempel om daar de grote feesten, Pascha, Loofhuttefeest, Pinksterfeest, bij te wonen en te vieren. De mannen moesten dat, de vrouwen mochten dat, de kinderen mochten het ook, maar vanaf het 13e levensjaar gold voor een jongen dat hij onder verplichting van de wet kwam en dan moest dat ook. Zo was ze door de Heere voorgeschreven in de wet, 3 maal per jaar de pelgrimsreis naar Jeruzalem maken. Nu was het in de loop van de tijd wel wat veranderd en was de gewoonte ontstaan dat de mensen in Israël die reis, althans de getrouwen aan het woord van de Heere, die reis nog maar 1 keer per jaar maakten. Dat had ook te maken met de grote hoeveelheid pelgrims, dat had te maken met de grote afstand die soms moest worden afgelegd. Of het helemaal goed was, ik denk het niet. Want de Heer had uitdrukkelijk gezegd, het moest 3 keer per jaar gebeuren. Maar als aan het begin van onze schriftlezing wordt gezegd, en zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha, dan wordt er toch wel nadruk gelegd op het feit dat Jozef en Maria een hart hadden dat uitging naar de dienst van de Heer. Want niet alleen Jozef maakte die pelgrimsreis, maar ook Maria, en die hoefde dat niet te doen. Haar hart ging ook uit naar de dienst van God. Ze vergezelde haar man op die reis. En als er staat in het begin van onze schriftlezing dat zijn ouders alle jaar op het feest van het Pascha de reis maakten, wil dat ook nog niet zeggen dat ze dat op de andere 2 feesten niet deden. Maar dit vormt de achtergrond van onze geschiedenis. Een pelgrimsreis van Jozef en Maria die ze ieder jaar maakten vanuit Nazareth boven in Israël naar Jeruzalem. Een reis van ruim 100 kilometer die te voet werd afgelegd en die zo'n 3 dagen soms iets meer duurde. En dan komt het eerste gedeelte van onze tekst van vanavond. En toen hij, dat is de Heer Jezus, 12 jaren oud geworden was, en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte van de feestdag. Als Lucas door de Heilige Geest geleid wordt om het leven van de Heer Jezus te overzien, ook de jonge jaren van de Heer Jezus te overzien, dan is dit gedeelte het dat er uitgelicht wordt. Hier wordt onze aandacht voor gevraagd. De Heer Jezus op zijn 12e levensjaar. 1 jaar voordat hij zoon der wet zou worden. Voordat hij komt onder de verplichting van de wet om die reis te gaan maken. De 12-jarige Jezus die meegaat naar de tempel. Er staat niet dat de Heer Jezus in de vorige jaren die reis niet heeft meegemaakt. Het zou kunnen dat ook dat wel is gebeurd. Maar onze aandacht wordt gevraagd voor dit moment. En dan moeten we ons zo met eerbied de Heer Jezus even proberen voor te stellen. Hij is, kinderen, jong geweest. Net zo jong als jij. Hij is een kind van 12 geweest. En als ik dat zo zeg, dan moet ik er eigenlijk nog iets aan toevoegen. Want in de tijd van de Bijbel bevond iemand zich op zijn 12e levensjaar zo op de drempel van de volwassenheid. De hele fase van de puberteit was er natuurlijk in een bepaalde zin wel. Maar werd in de tijd van de Bijbel toch ook weer niet zo erkend. Je was zo ongeveer tot je 12e een kind. En vanaf je 12e gold je voor een volwassene. De Heer Jezus op de drempel van zijn jeugd, van zijn kinderjaren en zijn volwassenheid naar zijn menselijke natuur. Wat komt de Heer Jezus dan dichtbij? Heel dichtbij een kind van 7 of 8, van 12, een jongere van 13, 14, 15, wat voor leeftijd we ook hebben. En dan maakt de Heer Jezus met Maria, zijn moeder, en met Jozef, die wel wordt aangeduid als een van zijn ouders, maar die dat natuurlijk maar in een bepaalde zin was. Hij was niet echt de vader van de Heer Jezus, hoewel er een Joodse uitdrukking is in die tijd die zegt, de vader is niet hij die het kind verwekt, maar hij die het kind opvoedt. En in die zin was Jozef natuurlijk wel de vader van de Heer Jezus. Hij was belast met de taak van de opvoeding van de zaligmaker naar zijn menselijke natuur. Daar zien we de Heer Jezus gaan, 12 jaar oud, over de wegen, over de heuvels van het land van de Bijbel, in de richting van Jeruzalem, waar het Pascha werd gevierd. En daar moeten we nog even bijzonder bij stilstaan, want dat werpt een heel bijzonder licht op de weg die de Heer Jezus hier gaat. Dit is, zover wij weten vanuit de Bijbel, het eerste Pascha dat ons in de Bijbel van de Heer Jezus wordt getekend. Maar er loopt een lijn naar het laatste Pascha dat hij zal houden met zijn discipelen, waarbij hij het zal zeggen, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te houden eer dat ik sterve. De Heer Jezus heeft, en dat is een groot verschil met al die andere pelgrims die onderweg waren naar Jeruzalem. De Heer Jezus heeft er een diep besef van gehad, ook als jongen van 12. Dat alle plechtigheden bij het Pascha heenwezen naar zijn lijden en sterven. Als hij straks aankomt in de tempel en als daar de lammeren geslacht worden, als het bloed daar vloeit, dan weet de Heer Jezus Christus het. Dit wijst heen naar mijn bloed. Dit wijst heen naar mijn weg. Christus heeft zijn weg, zijn diepe lijdensweg gezien in alle offers die er gebracht werden in de tempel van Jeruzalem. En dat heeft zijn gang naar Jeruzalem onvergelijkelijk zwaar gemaakt. Ik bedoel dat met eerbied, kinderen. Maar als jullie nou mee waren gegaan op zo'n pelgrimsreis naar Jeruzalem, dan denk ik dat je op zeker moment had gevraagd aan je vader of aan je moeder, zijn we er al? Want ik word moe. Het is zo'n eind lopen. De Heer Jezus is naar zijn menselijke natuur ook moe geweest, maar dat is niet het zwaarste geweest. De Heer Jezus heeft beseft, er ligt een weg van lijden voor me. Ik zal als het paaslam geslacht worden. En toch, gemeente, en dat mag ik vanmiddag ook preken, toch is hij die gang gegaan met een lichte tred. Toch is hij die gang gegaan, ook met een diepe vreugde in zijn hart. Want zijn hart ging uit naar de dienst van zijn vader en naar het huis van zijn vader en naar de weg die hij moest gaan in opdracht van zijn vader. Hij had zijn vader en alles van zijn vader hartelijk lief. Hij had de eer van zijn vader lief en hij had de zaligheid van zondaren lief. Hij wilde niets liever dan het lam zijn. Straks, over een aantal jaren, ruim 20 jaren verderop, dan zal hij zich geven, dan zal hij zich uitstrekken op Golgotha. Dan zal hij zich als het lam laten nagelen aan het kruis. Maar hier is al iets zichtbaar ook van zijn grote gewilligheid om het lam van God te zijn. Zo heeft hij die reis naar Jeruzalem gemaakt. Zo ging hij onderweg. Laat ik het maar heel eenvoudig zo zeggen vanmiddag, want dat is ook nog een lijn die we mogen trekken. Zo ging hij naar de kerk. Want we kunnen natuurlijk ook nog wel een lijn trekken vanuit dat heiligdom in Jeruzalem naar de kerk. Trof me dat een van de broeders vanmiddag in de consistorie zei: Christus in de tempel om daar te verzoenen alles wat er in onze kerkgang en in ons omgaan met het woord aan schuld ligt. Ja, zo moet u die hele weg van Christus zien. Christus gaat daar naar het huis van zijn vader, enerzijds met die last van de toorn van God, ook als 12-jarige jongen, al op zijn rug. Beladen met de schuld van heel zijn kerk, juist ook de zonde van hoe wij, u en ik sluit mezelf er volledig bij in, maar hoe wij naar de kerk gaan. Want hoe vaak, gemeente, gaan we niet met een brandend hart naar de kerk? Het is een zegen als het anders mag zijn. Maar hoe vaak gaan we niet met een brandend hart? Hoe vaak gaan we alleen maar uit gewoonte? Hoe vaak gaan we misschien al zuchtend, ook een dienaar van het woord? Christus maakte een volmaakte gang naar het huis van God. Ik heb wel eens gezegd, gemeente, als de Heer in je leven komt en hij gaat de zonde in je leven openleggen, daar liggen die zonden er voor een deel in de wereld en daar liggen ze er voor een deel op de maandag tot en met de zaterdag. Maar daar ga je ze ook zien op de zondag. Daar ga je ze ook zien in de manier waarop je onder het woord hebt gezeten. Niet alleen zonde tegen Gods wet, maar ook zonde tegen zijn evangelie. Zonde in de wijze waarop ik omgegaan ben met het woord van God. En wat een tekort ligt er dan allemaal niet in. Dat zeg ik niet vanmiddag om ons te ontmoedigen als het gaat om de gang naar Gods huis. Want dat is goed. Maar het zou ons betaalmiddel nooit kunnen zijn, gemeente. Want wat ligt er een gebrek en een tekort in. En nu, kom, zie daar de Heer Jezus Christus gaan. Zonder enige zonde. Met een hart dat brandt van genegen heen om 's Heren voorhoef in te treden. Al die pelgrimspsalmen, psalm 84, psalm 121, noemt u maar op. Dat zijn allemaal psalmen van Hem ten diepste. En als u er iets van mag gaan zingen met heel uw hart, dan kan dat alleen vanuit Hem. Daarom is het ook zo'n wonder als de Heere een hartelijke betrekking op zijn woord en op zijn dienst in je hart gaat leggen. Als je hart naar Hem mag uitgaan. Maar daarom is het ook zo nodig dat we leren dat we met dat alles, met die aangename gestalte zoals we dat dan wel eens zeggen. Met zo'n hunkerend hart. Maar met al die dingen niet betalen kunnen. Dat we daarin de Heer Jezus Christus nodig hebben. Die daar gaat in de richting van het huis van zijn vader. Dat is onze eerste gedachte. Christus naar het huis van zijn vader. En dan lezen we maar verder. Vers 43. en de dagen al daar voleindigd hadden, toen zij wederkeren. De uitleggers verschillen een klein beetje van mening over hoeveel dagen dat precies geweest zijn. Officieel moest men naar de wet 7 dagen of zelfs de 8 dagen in de tempel blijven. Ook dat was in de tijd van het Nieuwe Testament wat anders geworden. Men bleef er vaak 2 dagen. Dat had ook te maken met de grote hoeveelheid pelgrims. U moet weten dat in Jeruzalem in de tijd van het Nieuwe Testament zo'n 50.000 mensen woonden. Maar dat er te gelegenheid van de grote feesten zo'n 100.000 mensen kwamen naar de stad. Dus de hoeveelheid inwoners werd verdrievoudigd. En dan hielp het een klein beetje als de bezoekers, de pelgrims, wat gespreid werden over de verschillende dagen. Misschien dat Jozef en Maria zo na 2, 3 dagen weer zijn weggegaan. Als de dagen al daar voleindigd waren, toen ze wederkeerden. Jozef en Maria keren terug de richting van Nazareth. Ze reizen naar de gewoonte van die tijd in een stoet, een karavaan van reizigers. Het was vaak de gewoonte dat de mannen bij elkaar liepen en de vrouwen. En we kunnen ons voorstellen dat Jozef heeft gedacht dat het kind Jezus bij Maria was. En dat Maria heeft gedacht ergens anders in het reisgezelschap dat hun kind Jezus bij Jozef was. En daarom is het pas aan het einde van de eerste dag dat ze hem missen. Als ze naar een plaats van overnachting zoeken en de Heer Jezus daar niet is. Zo staat het er in vers 43. De dagen al daar voleindigd toen ze wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem. En Jozef en zijn moeder wisten het niet, maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dagreis. En als ze de Heer Jezus dan gaan missen, ja dan gaan ze hem ook zoeken. Ze zoeken hem aanvankelijk onder de magen, dat wil zeggen de familieleden en onder de bekenden. Maar zo staat er in vers 45, ze vinden hem niet. En wat doen ze dan? Ze keerden weder naar Jeruzalem, hem zoekende. Ik trek gemeente zo even een lijn. Een lijn die in de loop van de eeuwen heel vaak getrokken is vanuit deze geschiedenis. Het is niet de hoofdlijn, het is niet de allerbelangrijkste lijn, maar het is wel een geestelijke lijn die ook geestelijk onderwijs bevat. Dat is de lijn naar mensen die Christus kwijt zijn. Die hem missen en niet meer missen kunnen. Die iets hebben gezien van zijn heerlijkheid, van zijn genade, van alles wat er in hem te vinden is. En toen hij kwam, en toen hij zich openbaarde, toen was het alsof de hemel de aarde raakte. Toen heb u het met Petrus bij wijze van spreken gezegd, laat ons tabernakelen maken om hier te blijven. Maar na ontvangen genade en alles wat u van hem gezien hebt, kan het zo zijn dat hij weer zo ver lijkt. Dat u hem kwijt bent. Dat u hem mist en als het goed is niet missen kan. Dat uw hart zo naar hem uitgaat. En wat is er dan nodig? Ik stip het maar heel kort aan. Als zij hem niet vonden, keerde zij weder naar Jeruzalem. Waarom naar Jeruzalem? Dat was waar ze hem het laatst gezien hadden. Als u Christus kwijt bent en u hebt hem mogen ontmoeten, dan moet u terug naar de plaats waar u hem het laatst ontmoet hebt. En dan bedoel ik, dan zou het wel eens kunnen zijn dat u een weg terug moet waarin u allerlei schuld en afdwalingen en zonde van uzelf tegenkomt. Dan is het zo nodig om hem te zoeken. Nog een andere lijn die daarop aansluit. In Jeruzalem, dat wil zeggen in zijn inzettingen. In zijn woord. Daar waar hij zich bijzonder bekend wil maken. Zo gingen Jozef en Maria terug. En ze zoeken hem. En dan staat er in vers 46 het geschiedde na 3 dagen. We zullen ons het zo moeten voorstellen. Na het vertrek hebben ze eerst een dag gereisd. Aan het einde van die eerste dag kwamen ze erachter dat de Heer Jezus niet in het reisgezelschap was. Toen moesten ze de nacht overblijven. Bij nacht kun je in het land van de Bijbel en in de tijd van de Bijbel niet reizen. De volgende dag zijn ze teruggekeerd. Na aankomst hebben ze weer overnacht. De 3e dag zijn ze gaan zoeken. Na 3 dagen, dat wil zeggen de 3e dag. Dat ze hem vonden in de tempel. Zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. We zijn gemeente midden in onze 2e gedachte. We hebben stilgestaan bij Christus naar het huis van zijn vader. Maar we worden vanuit onze 2e tekst, vers 46, bijzonder bepaald bij Christus en het woord van zijn vader. Daar zit de Heer Jezus, 12 jaar oud. Nogmaals, jonge mensen, net een stukje jonger misschien, of een aantal jaren jonger dan jij. Ik dacht zo bij de voorbereiding op de preek in de achterliggende dagen. Wij zouden zo ook allemaal nog eens terug moeten gaan naar ons 12e levensjaar. Zover we daar nog herinnering aan hebben. Wie waren we toen? Maar ook naar het achterliggende levensjaar. En dan terug naar de tempel. Daar zit de Heer Jezus, 12 jaren oud, in de tempel. Hij zit daar in het midden van de leraren. U weet wellicht, de tempel was een groot complex. Dat was niet alleen het voorhof en het heilige en het heilige der heiligen. Maar er waren allerlei gebouwen en pleinen omheen gemaakt. Een groot tempelgebouw. En helemaal aan de buitenkant van de tempel bevond zich een zuilengang. Op die oude platen van de tempel, die oude schoolplaten, kunt u het nog wel zien. En in de Bijbel met uitleg zal er ook nog wel zoiets staan. Aan de buitenkant een overdekte zuilengang. En daar zat de leraar, de rabbi die zijn leerlingen wilde onderwijzen. Daar zaten vaak meerdere rabbies en leraren. En te midden van die leraren, de rabbijnen van die tijd, dat waren de Bijbelgeleerden, daar zit ook de Heer Jezus. Zo klein wilde hij worden. De jonge mensen weten wel waar een leerling in de tijd van de Bijbel zat. Die zat altijd aan de voeten van de leermeester. De leermeester zat op een bank. De rabbijnen zaten in de tempel ook op een uitgehouwen bank. De leerlingen zaten op de grond aan hun voeten. Ergens tussen de verschillende leraren, waarschijnlijk op de grond, zit de Heer Jezus. Hij van wie de apostel schrijft dat in hem alle schatten van wijsheid verborgen zijn. Hij is zo mens geworden dat hij alles van jongs af aan naar zijn menselijke natuur heeft willen leren. Want zo moeten we het opvatten, gemeente, voor alle duidelijkheid. En nog een keer met eerbied gesproken, de Heer Jezus zit hier maar niet een voorstelling te geven, met eerbied. De Heer Jezus doet niet net alsof hij iets leert, terwijl hij alles al weet. Nee, naar zijn menselijke natuur heeft hij woorden moeten leren. Heeft hij Gods woord moeten leren. En zit hij hier aan de voeten van de leraren, terwijl hij twee dingen doet. Zo staat er aan het slot van vers 46. Hij hoort naar hen en hij ondervraagt hen. Dat wil zeggen, hij stelt vragen. Wat ligt daar een aansporing in? Voor kinderen, voor jongeren. Is dat onze omgang met het woord van de Heere? Natuurlijk, de Heer Jezus zit hier ook nog op een heel bijzondere manier. Kom ik zo nog even op. Maar hier ligt ook een aansporing in. Hoe zijn we deze zondag, aanstaande woensdag als de Heer het geeft, op de Bijbellezing, volgende week zondag, hoe zijn we onder het woord? Mag er iets zijn van deze geestelijke houding, horende en vragende? En dan bedoel ik het allereerst zo, Heere, wat heb u vanuit uw woord te zeggen? En dan al je vragen maar aan de Heere stellen. Er ligt een aansporing voor onze jongeren. En zeker ook voor degenen die de leeftijd van 12 al achter zich hebben liggen. Want als dit de houding was van de mens geworden zaligmaker, ja, dan komt er een aansporing in tot ons. Hoe lezen wij het woord van God? En dan zijn dat geweldig belangrijke woorden, gemeente. Wat is onze omgang met het woord van God? Is dat een stukje lezen? Bijbeldicht verder? Is dat een stukje lezen en we weten het wel? Christus laat ons zien, hij hoorde, luisterde, bleef luisteren en hij stelde vragen. Als dat je omgang met het woord van de Heere toch eens mag zijn, ook als u oud geworden bent, dat je het woord van de Heere leest, maar dat je erin probeert te horen. Ach, dominee, zegt iemand, dat kan ik niet. Ik heb geen geopende oren. Mijn oren zitten zo dicht voor het woord van God. Ja, daar begint het wel mee, om dat voor de Heere te belijden. Maar dan toch te lezen en het te zeggen, Heere, doorboort u mijn oren. Opent u mijn oren toch voor uw woord. Mag ik echt horen wat u te zeggen hebt? Mag ik uw stem horen in uw woord? En dan al je vragen aan de Heere stellen. Ook die vragen ten aanzien van de levensweg die zo moeilijk is, dat het lijkt alsof je je weg met houwelen uit de rotsen moet uithakken. Heere, wil u toch spreken en wil u leren? Wel, gemeente, iets daarvan wordt zichtbaar in de manier waarop de Heer Jezus Christus daar zat. En nu zit de Heer Jezus Christus daar als 12-jarige jongen in de tempel, niet alleen als een voorbeeld. Maar hij zit er ook als de borg en zaligmaker. Hij heeft volmaakt gehoord. Hij heeft volmaakt gevraagd. En hij heeft het in die weg verdiend dat zondige mensenkinderen ook horend gemaakt kunnen worden. En vragend gemaakt kunnen worden. Als je hier vanmiddag zit met een hart dat niet horen kan en niet vragen kan. Als dat je nood is, leg dan je vinger toch eens bij dit gedeelte en zeg het. Heere Jezus Christus, op 12-jarige leeftijd heb u daar willen horen en willen ondervragen. Willen vragen. Wil u geven dat ik vanuit wat u daar verdiend hebt in de tempel, ook mag gaan horen en mag gaan vragen. Gemeente, wat een verschrikkelijk jaar zou 2024 toch zijn als we zo niet aan de voeten van de Here terechtkomen. Als we misschien altijd die woorden nog wel gehoord hebben, maar naast ons hebben neergelegd. Als we geen leerling zijn geworden op de school van vrije genade en we gaan zo voort. En anderzijds, als Christus hier nu zit, als borg en middelaar in de tempel, onthoud het goed. Zo zit hij er boven alles, niet alleen als een voorbeeld, maar als borg. Dan ligt er in dat zitten van hem ook verdiende zaligheid. Dan heeft hij het daar verdiend, dat zondaren naar God gaan vragen. Dat zondaren die grote levensvraag gaan stellen, wat moet ik doen om zalig te worden? Dat zondaren, dat jongens en meisjes van 12 jaar of van 16 jaar of van 18 jaar op de knieën komen en het zeggen, Heere, leer me naar uw woord te horen en leer me naar uw wil te handelen. En leer me naar u te vragen. Christus en het woord van zijn vader. We gaan eerst zingen Psalm 89. En daarvan het 12e vers. Gij zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God. En wat er verder volgt. We gaan verder met vers 48, gemeente. En hij en zij hem ziende, werden verslagen en zijn moeder zeide tot hem, kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Zijn bij onze derde gedachte. Kunnen we ons voorstellen wat Maria daar zegt? Wat zal er een spanning geweest zijn bij Maria en bij Jozef toen ze aan het einde van die eerste dag achterkomen dat de Heer Jezus niet bij hen was. En ze hebben het overal gevraagd, zo stond er. Ze hebben gezocht bij hun familieleden. Ze hebben gezocht bij de bekende, de Heer Jezus was er niet. En toen de volgende dag, en ze zullen niet gewacht hebben tot het helemaal licht was, direct terug naar Jeruzalem, de plaats waar ze hem voor het laatst hadden gezien. En onderweg, zo moeten we ons voorstellen, hebben ze allerlei reizigers die ze tegenkwamen op de weg terug nog aangeklampt. En ze hebben het gevraagd, waar is Jezus? Maar die tweede dag vonden ze hem ook niet. En dan de derde dag, als ze daar komen in de gebouwen van de tempel. En ze zien hem daar te midden van de leraren zitten. Hem, hen horende en hen ondervragende. Ja, dan kunnen we het ons zo voorstellen dat Maria het zegt met verslagenheid. Kind, waarom hebt ge ons dit gedaan? Uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Eigenlijk staat er letterlijk in het Grieks met pijn. Daar staat iets van hetzelfde woord als wat Simeon gebruikt als hij zegt dat er een zwaard door het hart van Maria zou gaan. Iets van de eerste vervulling daarvan in deze geschiedenis. Christus gaat zo'n andere weg dan dat zij hadden gedacht. En dan gaat de Heer Jezus antwoorden. Het laatste vers wat we nog met elkaar zo even overdenken. En hij zeide tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Christus in de weg van zijn vader. Dat was onze derde gedachte. En dat schittert heel bijzonder in deze woorden van vers 49. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Dat zijn hele diepe woorden die de Heer Jezus hier uitspreekt. Paar dingen nog daarover. Het eerste wat daarin wel doorklinkt en wat even onze aandacht moet hebben, dat is dat de Heer Jezus zich hier nadrukkelijk noemt de Zoon van zijn Vader in de hemel. Kijk, Maria had gezegd, uw vader en ik, en ze bedoelde Jozef, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Maar de Heer Jezus zegt, Maria, moeder Maria, zult u niet vergeten dat ik wel uw zoon ben naar de menselijke natuur, maar dat ik Gods zoon ben naar mijn goddelijke natuur. Dat ik boven alles de weg van mijn vader moet gaan en de zoon van die vader ben. Wist ge niet, Maria, dat ik moet zijn in de dingen, u mag ook vertalen in het huis van mijn vader. Het is niet verwonderlijk dat ik hier ben. Ja, en dat brengt ons meteen bij een volgende aspect dat er ligt in die woorden van de Heer Jezus. De Heer Jezus moet zijn, de Heer Jezus wil zijn in de dingen van zijn vader. En dat is heel bijzonder in de tempel, waar alles spreekt van de dienst van de verzoening, waar het bloed vloeit, waar ook het woord van de verzoening gelezen en onderzocht en besproken werd. Kijk, en dan kom ik nog even terug bij wat we al aan het begin van de preek hoorden. Dat hele Pascha dat wees heen naar het grote offer dat de Heer Jezus Christus zou brengen. Maar daar spreken ook de schriften van. Als de Heer Jezus hoort, dan hoort hij ook van de leraren, de wetsleraren, de schriftgeleerden in zijn tijd, de woorden van het Oude Testament uitleggen. Maar dan heeft Christus als geen ander geweten, het gaat daarin over mij. Psalm 40, de psalm die we gelezen hebben. Brandoffer nog, offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Christus als het grote aangewezen, voorafgebeelde lam van God. Al in het Oude Testament. Daar heeft Christus van gehoord. Dat heeft hij gezien. En dat alles, dat draagt hij naar Psalm 40 in zijn hart. En dat is ten diepste wat hij bedoelt als hij zegt tegen Maria en tegen Jozef, maar ook vanmiddag tegen ons. Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Dat ik geroepen ben om een weg te gaan die ik moet uithouden in de rotsen? De weg van verzoening door voldoening. Wist ge niet dat hier in de tempel waar alles spreekt van Gods rechtvaardigheid enerzijds en van Gods genade anderzijds. En eigenlijk zeg ik het verkeerd, van genade door recht. Waar die twee zaken elkaar ontmoeten en elkaar kussen. Dat ik daar moet zijn. Dat daar mijn hart ligt, dat daar het doel van mijn komst op aarde ligt, dat ik gekomen ben om het werk dat mijn vader me gegeven heeft om te doen, uit te voeren. Dat ik gekomen ben om de eer van mijn vader te herstellen. Dat ik gekomen ben om een volk dat de vader mij gegeven heeft voor eeuwig zalig te maken. Wist ge niet dat ik moet zijn in die dingen? En daarmee bedoelt de Heer Jezus niet een plichtmatig moeten. Daarmee bedoelt hij, God de Vader heeft het me opgedragen. Maar ik heb die opdracht van mijn Vader ook van harte en vrijwillig lief. Kijk, en dat gemeente, dat heeft de Heer Jezus al op 12-jarige leeftijd heel scherp leren zien. Dat heeft hij zelfs gepreekt. Dit is in heel het evangelie, in de vier evangeliën, het allereerste woord dat de Heer Jezus Christus heeft gesproken en ons bekend is. Wist ge niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Daarin tekent hij zich als de borg en de zaligmaker. Als de gewillige knecht van zijn vader. Als diegene die zeer gewillig is om het werk te doen dat zijn vader hem gegeven heeft. Daarom zal zijn vader het zeggen bij de doop. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welke ik mijn welbehagen heb. En daarom zal dat woord herhaald worden als Christus zijn aangezicht richt naar Jeruzalem om die laatste reis te gaan maken. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welke ik mijn welbehagen heb. Christus in de dingen zijns vaders. Zo, gemeente, gaat hij in de tekst van deze middag schitteren en glanzen. Hij die de eer van zijn vader, die wij geschonden hebben, in alles wat we doen, in alles wat we zeggen, in alles wat we denken, en alles wat er uit ons hart opkomt, Christus die de eer van God komt herstellen, de eer van zijn vader, Vader, zegt hij op de laatste avond van zijn leven op aarde. Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Mag u hem zo lief krijgen, gemeente? Wat wordt hij zo dierbaar voor mensen die er iets van gaan leren, dat ze de eer van God geroofd en gestolen hebben. En dat ze God de eer niet kunnen geven die hem zo toekomt. Die wel liefde krijgen tot de eer van God, maar daarnaast hebben liggen hun eigen schuld en al hun eerroven en die het moeten zeggen. Met Paulus in Romeinen 7, Heere, ik heb uw eer lief en toch ben ik ook uw... een vijand van uw eer en een rover van uw eer. Dat gaat in die strijd tussen de oude mens en de nieuwe mens zo samen op. Dan komt er echt iets wat de eer van God hartelijk lief krijgt. Dan is er ook zoveel dat de Heer er nog van de troon wil stoten. De oude mens van de zonde gunt God zijn eer niet. En nu één die God de eer gaat geven in heel zijn leven en in zijn sterven, ook in zijn jonge jaren. En één die het werk dat de Vader hem te doen gaf, volkomen wil gaan uitvoeren. Wist ge niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn Vader? Wat zijn die dingen van de Vader nog meer? Ja, dat is het woord van de Vader, dat is de eer van de Vader. Maar dat is ook die grote opdracht van de Vader, mijn zoon. Ik denk aan dat ontroerende woord van Ruttevoort. Ik heb het wel eens aangehaald, geloof ik, Heer. Mijn zoon, heeft God de Vader in de stilte van de eeuwigheid gezegd. Ik wil dat u een reis gaat maken vanuit de hemel naar de aarde en nog dieper naar de bodem van de verlorenheid. Om daar parels en edelstenen die daar verloren in de modder liggen op te rapen en te reinigen en in mijn handen terug te brengen. En met parels en edelstenen wordt niet bedoeld dat wij allemaal wel parels zijn van nature in Gods hand, maar daarmee wordt wel bedoeld dat wij een kostbare onsterfelijke ziel hebben en dat in de ogen van de Heere de zaligheid van verloren zondaren zo kostbaar is. Uw ziel zo kostbaar is. Christus moest een reis gaan maken om het verlorene op te halen uit de diepte. En weet u, en dan komen we bij het laatste voor deze zondag, maar weet u wat nu het rijke en het grote is? Dat Christus toen op 12-jarige leeftijd was in de dingen van zijn Vader. En dat hij dat al de jaren van zijn leven op aarde is geweest. Tot op Golgotha toe. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar ook daarna, als hij opstaat uit de dood, als hij ten hemel vaart, tot op de dag van vandaag, ook in 2024, is hij nog in de dingen van zijn Vader. Is hij in het huis van zijn Vader om plaats te bereiden voor al de zijnen? Doet hij het werk dat de Vader hem opgedragen heeft om te doen? Zoekt hij wat verloren is? Gaat zijn hart uit naar de zaligheid van zondaren? Gaat hij nog voort op het slagveld van vrije genade om pijlen af te schieten, gedoopt in zijn eigen middelaarsbloed, opdat hij het hart treffen van een jongen van 12, een meisje van 15, of hoe oud je ook bent, of hoe oud u ook bent? Christus zoekt nog, hij gaat nog uit, omdat hij moet zijn en wil zijn in de dingen van zijn Vader. Daarom kunnen ook op deze zondag verloren zondaren zalig worden. Omdat hij het is en omdat hij het als middelaar van verdiensten volkomen is geweest. Kom gemeente, dat u uw zaligheid zou zoeken in hem. U die niet weet hoe u uw hart erbij moet krijgen. U die het moet zeggen, o Heere, als iets de balans van mijn leven is, dan is het wel dat mijn hart zo vaak niet was bij die dingen. Zoek uw zaligheid toch in hem en wie alleen de zaligheid en het leven is. Hij wordt u vanmiddag niet alleen getekend op het evangelieblad, maar hij wordt u vanmiddag nog om niet aangewezen, aangeprezen en zelfs aangeboden. Opdat u in uw verlorenheid uw zaligheid in hem zou mogen zien en uit hem zou mogen ontvangen. Opdat u uw leven zou zoeken in hem alleen. En dan staat er helemaal aan het einde van de schriftlezing. En zijn moeder de waarde, al deze dingen, als een kostbare schat in haar hart. Laat dat mogen zijn wat u, wat jij doen mag. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zo gaf u het dat we mochten luisteren naar enkele lijnen uit die veelzeggende en leerzame geschiedenis uit het evangelie. De 12-jarige borg in de tempel. Geef ons, Heere, dat we het leven mogen leren zoeken en mogen vinden in Hem alleen, in wie het leven is. En dank voor uw woord. Dank voor de ontmoeting die u gaf met de gemeente die ons nog altijd heel lief en dierbaar is. Wil u met een ieder zijn. U weet wat een ieder nodig heeft. We hebben geprobeerd om de noden aan u op te dragen. Maar datgene wat we vergaten, het is u bekend. Ontferm u. Wees met de jongeren en met de ouderen. Bewaar ons over de wegen naar huis. Bewaar ons boven alles voor een onverzoend sterven. Hoor ons en breng de gemeente ook woensdag op de Bijbellezing samen om Christus wil. Amen. Psalm 121, het vierde vers. De Heere zal u steeds gadeslaan, opdat Hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaart. En wat er verder volgt, is onze slotzang. Ontvang, geliefde gemeente, met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.